Which way do you face?
Welke kijkt, kijkt u op? President Boy K. Becker verraste me met deze raadselachtige vraag toen we samen op weg waren naar mijn eerste taak als nieuwe zeventiger. Zo zonder enige context wist ik niet goed wat ik van zijn vraag moest denken. Gelukkig, vervolgde hij, een zeventiger vertegenwoordigt niet de leden bij de profeet, maar de profeet bij de leden. Vergeet nooit welke kant u opkijkt. Dat was een indrukwekkende les. Als we anderen proberen te behagen, voordat we God behagen, keren we het eerste en tweede grote gebod om. Dan vergeten we welke kant we opkijken. En toch hebben we allemaal die fout begaan door onze angst voor andere mensen. In Jesaja waarschuwt de Heer, wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen. In het visioen van Lehi werd deze angst veroorzaakt door spottende gebaren van de mensen in het grote ruime gebouw. Daardoor vergaten veel mensen welke kant zij opkeken en verlieten ze beschaamd de boom. Deze groepsgroep probeert de houding en zelfs het gedrag van iemand te veranderen door schuldgevoelens op te wekken. We proberen met respect samen te leven met hen die met de vinger wijzen, maar als deze angst voor mensen ertoe aanzet om zonde te vergoelijken, komen we volgens het boek Spreuken in een valstrik terecht. De valstrik kan slim van lokka's zijn, voorzien om een beroep te doen op ons mededogen, zodat we iets wat door God is verboden tolereren of zelfs goedkeuren. Voor de zwakken van geloof kan dat een groot struikelblok zijn. Sommige zendelingen nemen bijvoorbeeld deze angst mee het zendingsveld in. Zij weigeren de overduidelijke ongehoorzaamheid van een collega aan de zendingspresident te rapporteren, omdat ze hun eigenzinnige collega niet willen beledigen. Morele beslissingen worden genomen door de volgorde van het eerste en tweede gebod in gedachten te houden. Wanneer deze verwarde zendelingen beseffen dat zij verantwoording aan God moeten afleggen en niet aan hun collega, zou dat hun de moed moeten geven om een totale ommekeer te maken. Zelfs Joseph Smith vergat op 22-jarige leeftijd welke kant hij opkeek toen hij de Heer om toestemming bleef vragen om de 116 pagina's van het manuscript aan Martin Harris uit te lenen. Joseph wilde misschien zijn dankbaarheid uiten voor alle hulp die Martin had gegeven. We weten dat Joseph heel graag andere ooggetuigen wilde hebben om samen met hem paal te staan tegen de onwaarheden en leugens die over hem verspreid werden. Maar wat de redenen van Joseph ook waren, of hoe gerechtvaardigd ze ook leken, de Heer verontschuldigde ze niet en bestraft hem krachtig. Hoe dikwijls hebt u overtreden en bleef u gehoor geven aan de overredingen van mensen? Welnu, zie, u had de mens niet meer moeten vrezen dan God. Door die aangrijpende ervaring zou Jozef voor eeuwig onthouden welke kant hij opkeek. Als iemand probeert zijn gezicht te redden bij de mensen, kan hij gezichtsverlies leiden bij God. De gedachte dat iemand God kan behagen en tegelijk de ongehoorzaamheid van de mens goed praat, is geen onpartijdigheid, maar dubbelhartigheid. Dan is iemand onoprecht of probeert hij twee heren te dienen. Hoewel er zeker moed voor nodig is om gevaren te trotseren, is het ware kenmerk van moed de angst voor mensen overwinnen. Door zijn gemeden kon Daniel bijvoorbeeld leeuwen onder ogen zien, maar hij kreeg pas een leeuwenhart toen hij koning Darius trotseerde. Dergelijke moed is een gave van de geest voor de godvrezenden die God in gebed zoeken. De gebeden van koning Esther gaven haar de moed om haar man, koning Ahasveros, te benaderen. Ze wist dat ze daarmee haar leven op het spel zette. Moed is niet slechts een van de hoofddeugden. Zo heeft C.S. Lewis gezegd, moed is de gestalte van iedere deugd op een moment van beproeving. Pilatus was barmhartig, zolang het niet riskant werd, einde citaat. Koning Herodes was bedroefd over het verzoek om Johannes de Doper te onthoofden, maar hij wilde hen die met hem aanlagen niet teleurstellen. Koning Noach stond op het punt om Abinadi vrij te laten, totdat hij door zijn goddeloze priesters onder druk werd gezet. Koning Saul had niet naar het woord van de Heer geluisterd en de buit van de oorlog gehouden, omdat hij bevreesd was voor het volk en naar hun stem had geluisterd. Om het opstandige Israël aan de voet van de berg Sinaï te kalmeren, had Aaron een gouden kalf gemaakt en vergaat ze welke kant ze opkeken. Veel van de leiders in het Nieuwe Testament geloofden in de Heer, maar vanwege de fariseeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. De schriften staan vol met dergelijke voorbeelden. Luister nu naar enkele inspirerende voorbeelden. Mormon, zie, ik spreek met vrijmoedigheid en met gezag van God. En ik vrees niet wat de mens kan doen, want de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. Nefi, daarom schrijf ik niet de dingen die voor de wereld aangenaam zijn, maar wel de dingen die aangenaam zijn voor God en voor hen die niet van de wereld zijn. Opperbevelhebber Moroni, zie, ik ben Moroni, uw opperbevelhebber. Ik streef niet naar macht, maar naar het neerhalen ervan. Ik streef niet naar de eer van de wereld, maar naar de eer van mijn God en naar de vrijheid en het welzijn van mijn land. Moroni hield zo moedig voor ogen welke kant hij op moest kijken, dat er van hem werd gezegd, als alle mensen waren geweest en waren en altijd zouden zijn zoals Moroni, zie, dan zouden zelfs de machten der hel voor eeuwig hebben gewankeld. Ja, de duivel zou nooit macht hebben over het hart der mensenkinderen. Door de eeuwen heen zijn de profeten altijd aangevallen en bespot. Waarom? Nou, daarom vinden de schuldigen de waarheid hard, want ze snijdt hen tot in de berg. Of zoals president Harold B. Lee heeft gezegd, de aangeschoten vogel fladdert. Hun minachtende reactie is eigenlijk schuldgevoel. Ze proberen zichzelf gerust te stellen, net als Corihor, die uiteindelijk toegaf, ik heb altijd geweten dat er God was. Corihor's misleidingen waren zo overtuigend dat hij in zijn eigen leugens ging geloven. De laatdunkenden beschuldigen de profeten er vaak van dat zij niet in de 21ste eeuw leven of dat ze bekrompend zijn. Ze trachten de kerk over te halen of zelfs onder druk te zetten om de normen van God te verlagen tot een niveau van hun eigen ongepaste gedrag. Dat leidt volgens ouderling Neil L. Maxwell tot zelfgenoegzaamheid en niet tot zelfverbetering en bekering. Het verlagen van de normen van de Heer tot het niveau van het ongepaste bedrag van de samenleving is afvalligheid. Zo'n 200 jaar na het bezoek van de heiland begonnen veel kerken onder de Nefieten de leerstellingen te versimpelen, zoals ouderling Holland het noemde. Luister u eens naar deze woorden uit 4 Nefi. En let daarbij op overeenkomsten met onze tijd. En het geschiedde, toen er 210 jaar waren verstreken, dat er vele kerken in het land waren. Ja, er waren vele kerken die beweerden de Christus te kennen. Maar toch verloochenden zij het merendeel van zijn evangelie, zodat zij allerlei goddeloosheid aannamen. En het heilige bediende aan hem, wie het was verboden, omdat hij het niet waardig was. Déjà vu. In de laatste dagen. Sommige leden beseffen niet dat ze in dezelfde val gelokt worden als ze lobbyen voor aanvaarding van plaatselijke of etnische overleveringen van hun vaderen die niet stroken met de cultuur van het evangelie. Weer anderen die zichzelf misleiden en verloochenen, smeken of eisen dat bisschoppen hun normen voor tempelaanbevelingen, akkoordverklaringen voor toelating tot scholen van de kerk of zelfs zendingsaanbevelingen verlagen. Het is niet makkelijk om onder zoveel druk bisschop te zijn. Maar, net als de heiland de tempel reinigde om de heiligheid ervan te behouden en verdedigen, hebben bisschoppen tegenwoordig de taak om moedig de normen van de tempel te behouden. De heiland heeft gezegd, in dit huis zal ik mij in genade aan mijn volk bekendmaken, indien mijn volk mijn geboden onderhoudt en het heilighuis niet bezoedelt. De heiland, ons grote voorbeeld, kijkt altijd naar zijn vader. Hij had zijn medemensen lief en diende hen, maar zei, eer van mensen neem ik niet aan. Hij wilde dat de mensen die naar hem luisterden, hem ook volgden. Maar hij vroeg niet om een goedkeuring. Als hij uit liefde iets deed, zoals het genezen van de zieken, ging dat vaak gepaard met het verzoek om het tegen niemand te zeggen. Dat was gedeeltelijk om de geruchten tegen te gaan die zich over hem verspreidden. Hij veroordeelde de fariseeën die goede werken deden om door de mensen te worden gezien. De heiland, de enige volmaakte mens die ooit geleefd heeft, was het meest onverschrokken. Hij werd gedurende zijn leven door talloze mensen beschuldigd, maar liet zich nooit door hun beschuldigende vinger uit het veld slaan. Hij is de enige persoon die nooit vergat welke kant hij op moest kijken. Ik citeer, omdat ik altijd doe wat de Vader welgevallig is. En ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Einde citaat. Tussen 3 Nefi 11 en 3 Nefi 28 gebruikt de Heer de titel Vader minstens 163 keer. Daarmee maakte hij de Nefieten heel duidelijk dat hij de Vader vertegenwoordigde. En van Johannes hoofdstuk 14 tot en met 17 noemt de heiland de Vader minstens 50 keer. In elk opzicht was hij een volmaakte discipel van zijn Vader. Hij vertegenwoordigde de Vader zo goed dat als men de heiland kende, men ook de Vader kende. Als men de Zoon zag, had men de Vader gezien. Als men de Zoon hoorde, had men de Vader gehoord. Hij was eigenlijk niet van zijn Vader te onderscheiden. Zijn Vader en hij waren één. Hij wist heel goed welke kant hij opkeek. Ik hoop en bid dat zijn inspirerende voorbeeld ons zal beschermen tegen de valkuilen van vleierij van buitenaf of van hoogmoed van binnenuit. Mogen wij de moed hebben om nooit terug te deinzen voor of om een knieval te maken voor intimidatie. Mogen we geïnspireerd worden om zo anoniem mogelijk het goede te doen en niet naar de eer van mensen te streven. En mogen zijn onvergelijkelijke voorbeeld ons er altijd aan herinneren wat het eerste en het groot gebod is. Als anderen in een strijd met Gods geboden goedkeuring vereisen, mogen wij dan altijd bedenken wiens discipelen wij zijn en welke kant wij opkijken. Dat is mijn gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen.